Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze nieuwe serie van Bijbellezingen. 6 jaar geleden ben ik hier mijn enthousiasme begonnen. En toen hebben we het een paar jaar gehad over openbaring. Nou, dat was toen over en toen heb ik een paar jaar even rust genomen. Want verandering van spijs tot eten. Maar ik hoorde toch van een aantal mensen. Dominee, ik zou het eigenlijk wel fijn vinden al zouden we weer eens lezingen gestart worden. Dus bij deze maken we een doorstart. En ik moet zeggen, ik vind het fijn dat u er bent. Waar gaat het over? Nou, ik heb in mijn achterhoofd dat wij dit seizoen eens samen gaan nadenken over de laatste dingen. En de laatste dingen, dat wil zeggen de uiteindelijke bestemming van de mens. De hemel, de hel, de eeuwige eindbestemming van mensen. En wat dat met zich meebrengt, wat dat nou betekent, de hemel. Wat het betekent, de engelen, wat het betekent ook de duivel en de demonen. Nou, dat wil ik zoveel mogelijk op mijn gemakje gaan doen. Want het is avond. En we moeten het een beetje rustig opbouwen, dus ik probeer niet al te snel en al te enthousiast en al te veel te zeggen in die ene uur. Dus ik stel voor dat we gewoon beginnen. Ik wil eigenlijk vanavond met u gaan nadenken over de hemel, wat de Bijbel daarvan zegt. En ik wil dat maar in 2 keer doen. Ik hoor nu mijn vrouw zeggen, rustig, rustig. Dus ik doe dat niet in 1 keer, maar ik doe dat gewoon in 2 keer. En nou ja, dan zitten we al in januari, of een 2e keer, en dan verder van januari. Dan zien we wel hoe enthousiast u bent en hoe het verder gaat. In ieder geval, het gaat over de hemel, de hemelingen en ook over de hellen. Wat we daarover kunnen zeggen en wat de Bijbel daarover zegt en hoe je daarmee om moet gaan. En wie daar komt en wie daar niet komt en hoe je dat kan ontkomen. Zulke vragen, daar willen we het over gaan hebben. Goed, ik wil samen met u gaan zingen. Uit Psalm 16, vers 3 en vers 6. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, en gij maakt hier lang mijn levenspad bekend. Ik heb nog 1 vraag. Heeft iemand een idee of het opgenomen wordt via de kerktelefoon, via het internet? Gaat dat of niet? Oh, nou ja, goed. Ja, laten we hem alvast gaan zingen hoor. Dat, prima.
Dat gij zo mild voor. de schriftelijk heen van zalig hemel leven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven.
We zullen samen de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en barmhartige God in de hemel, getrouwe Vader, we komen tot u op deze doordeweekse avond in het gebed tot u, die in de hemel woont en troont. Heren, wij willen uw naam ootmoedig dank zeggen, dat u ons uw woord gegeven hebt. Uw woord wat ons bekend maakt met het evangelie, de blijde boodschap voor zondige mensenkinderen. Hoe wij behouden worden door de Heere Jezus en zijn werk. En hoe de Heilige Geest ons door het woord brengt aan zijn voet. Maar niet alleen dat we gered worden van het allerergste. Maar dat u ons ook, Heere Jezus, wilt brengen tot de allerbeste plaats. En dat is bij God in de hemel, waar u zelf bent. En Heere, daar horen we veel over. Maar wat het nou precies betekent, dat heeft geen oog gezien. En geen oor gehoord en dat is in geen mensenhart opgeklommen. Wat u bereid hebt voor degene die u lief hebben. En nou kunnen we het vanavond ook allemaal niet verklaren. Want we weten er eigenlijk maar heel weinig van. Maar wat u ons bekend gemaakt hebt van die heerlijke plaats. Mag dat nou zo zijn in ons hart, Heren. Wat we gezongen hebben. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Puntje, dat stipje wat u ons hebt bekendgemaakt, dat is al zo heerlijk machtig veel. Ik krijg verlangen naar dat vaderland hierboven. O Heere, gebruikt u daarvoor deze avonden. Wij leggen het in uw handen. Geef mij gemakkelijkheid in het spreken. Geef ons ook een aandachtig oor. En dat in ons hart, Heren, het heimwee naar de hemel weer mag worden aangewakkerd. Of voor het eerst mag worden aangestoken. Heren, zo willen we u bidden om uw nabijheid, om uw rijke zegen, om Jezus wil. Amen. Ik ga om te beginnen met u een paar versen lezen uit het boek Openbaring, Openbaring 4. Openbaring 4. Vers 1 en 2. Hierna zag ik, Johannes, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Ik lees ook nog een paar versen uit Openbaring 7. Vers 11 tot en met 17. Vers 10 tot en met 17. En zij riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden amen, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen en zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam dat in het midden van de troon is zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover. Ik zet boven mijn lezing heimwee naar de hemel en ik wil u bij drietal gedachten gaan bepalen. Allereerst ga ik wat zeggen over het gezelschap van de hemel. Ten tweede over het gemis in de hemel, wat daar zal ontbreken. En ten derde wil ik iets gaan zeggen over het geluk dat daar binnen in de hemel wordt genoten. Heimwee naar de hemel. Het gezelschap, het gemis en het geluk. Ik begin met een voorbeeld van Henk Binnendijk. Die schrijft in een van zijn boeken: mijn buurman die gaat nooit naar de kerk. Toch praat ik met hem gemakkelijk over God. Onlangs is de buurvrouw gestorven. En tijdens het gesprek kregen wij het over de hemel. En mijn buurman zei: jullie hebben het in de kerk vaak over de hemel. En jullie zingen over de hemel. Maar als erop aankomt, is er niemand die naar de hemel toe wil. En zegt dan Henk Binnendijk: ik kan dat niet tegenspreken, want ik kom maar zelden een gelovig mens tegen die naar de hemel verlangt. Zelfs niet als hij of zij heel oud is. Nou, dat is een nadenker. Bij Paulus was dat anders. Hij wenste wel ontbonden te zijn of voor eeuwig bij Christus te zijn. Al zou ik u nou die vraag voorleggen, en mezelf zeker ook. Er zijn eigenlijk drie plaatsen: de hemel, de aarde en de hel. Waar zou u nou het liefste willen blijven, zijn en blijven? En dan even heel eerlijk. Ik heb wel eens die vraag gesteld in mijn vorige gemeente aan een mevrouw en die zei heel eerlijk. Ik zei: nou, dominee, dat was een oude vrouw. Die zei: als ik het mag zeggen, dan zou ik het liefst hier op aarde blijven. En laat God dan maar in de hemel en laat de duivel maar in de hel. Eerlijk, maar niet wat God uit de mond van zijn kinderen wil horen. Is het inderdaad waar dat we er wel over zingen, maar als het erop aankomt, willen we allemaal toch graag oud worden. Hoe oud? Nou, 85, 88, 90, nou misschien 91. Wij willen allemaal hier. Wie heeft er wel eens een hele preek over de hemel gehoord? Er wordt niet zo heel veel over gepreekt. Toch wordt er in de Bijbel wel veel over gesproken. En vaak als als kleine kinderen, dan kan je daar ook over fantaseren. Tussen de 3 en de 7 jaar, dan is fantasie en werkelijkheid in de kinderwereld, dat loopt nog een beetje door elkaar heen. En als je positief christelijk bent opgevoed met een positief beeld over God, ja, dan kan je zo eens mijmeren als kind over de hemel. Ik weet nog wel, als je 's avonds in het donker naar de sterretjes keek. Ja, zijn dat nou de gaatjes in de hemel waar het hemellicht doorheen komt? En aan de andere kant is het dus helemaal licht. Zijn die sterretjes de kinderlijk gedacht? Zijn dat de lichtjes van de tuin van de hemel van God, van de woning van God? Wat zegt de Bijbel nu over die plek? Nou, hoe dichter je bij het Nieuwe Testament komt, in het Oude Testament staat er niet zo heel veel over, maar hoe dichter bij en in het Nieuwe Testament, hoe duidelijker over de hemel, maar ook over de hel gesproken wordt. 2 woorden die heel veel mensen uit hun woordenboek hebben geschrapt: hemel en hel. We leven in het hier numaals en het hiernamaals is grotendeels verdwenen. Vaak wordt het ook weggepsychologiseerd. Hè? Als mensen nog in de hemel geloven, dan heeft dat te maken met eigenlijk een projectie, omdat ze graag willen dat hiernamaals, dat het dan net zo is als hier, alleen dan zonder erge dingen. Alsof het projectie is. En alsof de hemel een soort kalmeringsmiddel is van christelijke mensen voor zieken en stervende en oudjes. Of dat de hel bangmakerij is. En toch zegt de schrift zo heel anders. Die ziet dat als een heerlijke, maar ook als een ontzagwekkende werkelijkheid. En iets van die laatste ernst moet toch altijd weer meeklinken in de prediking. We zijn allen op reis, we zijn op weg naar onze eeuwige eindbestemming. Dat is verrukkelijk door genade, of het is verschrikkelijk als je sterft in je zonde en in ongeloof en zonder God en zonder Christus. Nou, ik wil vanavond het positieve gaan benadrukken, de hemel. En ik probeer het maar heel langzaam op te bouwen. De psalmen zingen daarover. En ook veel geestelijke liederen. God wordt genoemd in de psalmen de hemel Heer. Mijn hart, o hemel, majesteit. Prijs mijn ziel de hemel, koning. De engelen worden genoemd een hemel, wacht. We hebben gezongen over de lieflijkheid van het zalig hemel, leven. In de schrift zien we dat God op de troon in de hemel, zit. Zijn hemel woning, waar hij heerst als koning. Nou, niet alleen de psalmen spreken ervan, maar ook de Heer Jezus. Die leert ons bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Hoewel er nooit in de Bijbel staat, tenminste ik heb dat niet kunnen vinden, als een kind van God sterft dat hij naar de hemel gaat. Letterlijk, die letterlijke uitdrukking naar de hemel gaan vinden we nergens. De Heer Jezus zegt, ik vaar op naar, niet naar de hemel, maar ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader. Naar mijn God en uw God. Dat wil al zeggen, het gaat niet alleen om die plaats, maar het gaat veel meer om die heerlijke persoon. Nou, waar kunnen we nou meer te weten komen over wat de hemel is? Dan moeten we naar het boek de Openbaring. We hebben gelezen in Openbaring 4, vers 1, en ik zag dat er een deur in de hemel geopend werd. Dat is een ontzaggelijk iets. Johannes zit daar op het eiland Patmos en hij krijgt daar een visioen met ogen open en hij ziet een deur en die hemeldeur gaat open. Geweldig! Ik zie een poort wijd openstaan. Waardoor het licht komt stromen. En dan hoort hij ook nog eens een stem van achter die deur die zegt, kom hogerop. Hij mag dus een kijkje nemen in de hemel. Adembenemend. En wat zag hij toen? We moeten heel goed afspreken dat de Bijbel voor ons de enige bron is van betrouwbare kennis. Als je een islamiet zou vragen, wat denk jij van de hemel? Nou, als je als terrorist sterft, als een zelfmoordterrorist, dan zegt hij, dan wacht zo'n man, die wacht in de hemel, 70 maagden op hem. Nou, dat is een, ja, een soort lust, hop, hof. Een bordeel zou je ook kunnen zeggen. Dat is een soort lui, lekker lang voor het vlees. Nou, dat zijn vleeselijke gedachten. Als je aan ongelovigen vraagt, sommigen, ongelovigen, ook zo merkwaardig. Als het gaat over sterven, dood en rouwdienst, dan gaat het vaak over, ja, nu is moeder of nu is oma een engeltje geworden in de hemel. In de hel geloven ze niet, maar dan toch iets in de hemel en dan, ja, daar is het fijn, want daar is opa ook al. Nou, dat zijn menselijke gedachten, menselijke verlangens, menselijke emoties. En dat moeten we allemaal maar even aan de kant zetten. Wat zegt de schrift? Wij geloven dat dat de betrouwbare bron is van alle kennis. Met de bedoeling dat er heimwee wordt opgewekt in ons hart. De hemel als een vaderhuis. Een thuis. Een thuis. De hemel als een als plek. Wat is nou een thuis? Wat is nou een vaderhuis? Een ouderlijk huis. Dat is een plek. Johannes 14, hè, ik ga heen naar het vaderhuis. Een vaderhuis, een thuis, een ouderlijk huis als een plek. Waar iemand op jou wacht die je lief heeft. Dat vind ik alweer zo'n geweldige gedachte om over na te denken. Iemand die op je wacht, die jou lief heeft. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Later komt die uitdrukking ook nog een keer voor bij die vader van die verloren zoon en die oudste zoon. Iemand die op je wacht, die jou lief heeft. Hoe gaat het? Het gaat goed, maar het wordt beter. Want het beste, dat komt nog. Zei Corrie ten Boom altijd. Niet het beste hebben we gehad. Nou, waarom zijn we daar eigenlijk zo weinig mee bezig? Wat lijkt me waardig. Stel je voor, je gaat emigreren. Nou, dat geldt voor Arnoud Schrijvis naar Cambodja. En voor Nico en Jolanda naar Malawi. En dat geldt voor de familie Kind naar Thailand. Je gaat emigreren. Wat doe je dan van tevoren? Nou, als je weet dat je over een aantal maanden of over een jaar naar een bepaald land gaat, dan ga je in ieder geval je inlezen. Je gaat, als je mensen spreekt die daar geweest zijn of die daar ook interesse voor hebben, dan ga je met elkaar, zoek je contact. Je probeert zoveel mogelijk te weten te komen over dat toekomstige vaderland. Je denkt eraan, je leest erover, je hoort erover vertellen, hoe is het klimaat, wat zijn dat voor inwoners daar, wat zijn de gebruiken, wat zijn de gewoontes, hoe is de regering, en ik ga al een klein beetje proberen om die taal te leren. Alles interesseert jou van die plek waar jij straks gaat wonen, je toekomstige vaderland. Hoe zal het daar zijn? En voor een christen geldt, dat wij op reis zijn naar een beter en een blijvend vaderland. Dat heerlijke koninkrijk, Emmanuels land. En toch zijn we daar weinig mee bezig. Johannes de Heer heeft daar veel van gezongen. Ik ga veel liederen aanhalen. Over de hemel kan je beter zingen dan dat je erover preekt, denk ik. In Johannes de Heer staat, daarboven is een heerlijk oord. O, zo schoon. O, zo schoon. Nou, dat wekt mijn interesse. U kent, de meeste van u kennen, de christenreis van Bunyan. Weet je hoe die uit stad verderf ging? Hij ging uit stad verderf met dat pak op zijn rug. Hè, en hij wist, die stad die wordt een keer aan de vlammen overgegeven. Dus ik moet hier niet blijven, ik moet hier niet al te vastzitten. Want als ik hier blijf, dan ga ik zeker verloren. En hij ging op reis. Omdat hij hoorde uit een boek... Er is ergens een Emmanuels land, een heerlijk land, maar als je hier blijft in stad verderf, dan kom je op. Hij ging op reis. En dan komt zijn buurman, gaat hij op weg met zijn pak. De vrouw en kinderen willen niet mee, gaat hij op weg met zijn pak, zijn rug. En dan komt zijn buurman heet gezeggelijk. Gezeggelijk, iemand die zich makkelijk laat gezeggen. En hij zegt, zeg Christen, waarom ga jij de stad uit? En dan zegt Christen dit. Weet je wat het doel van mijn reis is, buurman? Ik heb in een boek gelezen, en dat geloof ik, over een eeuwig, mooi, gelukkig rijk. Waar het heerlijk is om te leven. Waar geen kwaad bestaat. Waar de zon altijd schijnt, waar geen verdriet is. Waar de koning alle tranen van de ogen zal afvegen. Daar leven al veel mensen die er op aarde naar hebben gezocht. En ze zijn zo gelukkig, weet je wat dan buurman gezeggelijk zegt? Ja, ik ga met je mee. Ik heb er ook zin in gekregen. Aanstekelijk de christen. Hij houdt het niet vol, die buurman. Maar hij wordt in ieder geval door dat goede gerucht van dat hemelse land, dat heerlijke einddoel, hij wordt een beetje warm gemaakt om mee te gaan. Geen donkere wolk bedekt daar de lucht. Geen boezem slaakt daar ooit de zucht. In dat heerlijke land, dat heerlijke land. Ik geloof. Al zou de Heere door zijn Heilige Geest ons laten zien, zicht geven op dat prachtige beloofde hemelse land, dat wij moeite hebben om hier te blijven. Denkt u dat? Als de Heere je laat zien hoe heerlijk de hemel is, joh, dan wil hij weg. Dan wil hij weg. Dan is het hier maar een huilende wildernis, een woestijn, in vergelijking met dat hemelse land dat wacht. Dan is het hier maar een vreemdelingschap en daar is het het vaderland. Nou, dat is de inleiding. Is de gedachte het gezelschap van de hemel? Wat is nou het allerheerlijkste in de hemel? Nou, dat is niet die plaats... Daar ergens, als ik daar maar kom. Nee, het allerheerlijkste, dat zijn de personen die daar wonen. Het is een belangrijke zin die ik nu ga zeggen. Plaatsen hebben nooit heerlijkheid, alleen personen. En daarmee bedoel ik dit. Als een kind van school thuis komt, al is het een villa. Hij zal als eerste zal een kind zeggen, waar is mama? En als mama er niet is... Dan kan je in het kasteel van Rome wonen. Of dan kan je in de olifant wonen. Maar daar vind je er niks aan. Want al kan die plaats nou nog zo mooi en prachtig en die tuinen zo heerlijk zijn. Als mama er niet is, dan is er niks aan. Het mooiste huis is niet mooi als de ouders er niet zijn. Het gaat niet om de tuin, het gaat niet om de meubeltjes. Maar vader en moeder maken het huis tot een thuis. En... Ik denk dat het zo ook in de hemel ook is. Het gaat niet om die palen poorten. Het gaat niet om die gouden kronen. Het gaat niet om die palmtakken straks of die straten van goud. Daar gaat het allemaal niet om. Maar daar is de Vader. Daar is de Zoon. Daar is de Heilige Geest. En daar zijn de heilige engelen. En daar zijn de verheerlijkte heiligen. Nou, het gezelschap in de hemel, dat zijn er dus vijf. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Zullen we even naar kijken? Wat is een villa zonder vrouw? Wat heb je als weduwe, als weduwnaar? En je moet je vrouw missen en je zit in een villa. Wat is een huis zonder hem? Niks. Omdat de God er is. De Vader. Wie heb ik nevens u omhoog? Als u er niet bent, dan is niks. Daarom vind ik het zo mooi dat de Heer Jezus spreekt over dat vaderhuis. Niet over een met eeuwig gesproken, de hemel is niet als een verpleegd huis. Dat is eigenlijk, ja, het is een noodzakelijk kwaad, een verpleegd huis. Maar dat is echt niet leuk als je daar moet zitten. Dat geeft nog wel eens wat traantjes als je vanwege je omstandigheden, je lichamelijke omstandigheden, een verpleeghuis moet worden opgenomen. Of een bejaardentehuis. De hemel is geen bejaardentehuis, ook geen verpleeghuis, geen verzorgingstehuis. De hemel is een thuis. Een thuis. Geen kind voelt zich zo thuis bij papa en mama, als Gods kind zich in de hemel zal thuis voelen bij de hemelse. In de vaderschoot, aan het vaderhart. In vaders armen, in het vaderhuis. Dat is niet logeren. Dat is niet voor een tijdje verblijven. Maar dat is daar wonen. Daar mijn intrek te mogen nemen. Ik mag straks de poort binnengaan om voor zijn aangezicht te staan. Thuis, dat geeft veiligheid. Dat geeft geborgenheid. Thuis. Dat geeft intimiteit. Ik geloof, ik weet wat ik nu zeg, dat weet ik niet uit ervaring, maar ik heb gelukkig nog een vader en een moeder. En ja, je thuis is natuurlijk waar je vrouw en je kinderen zijn. En toch zeg je wel eens van, nou even een pa en moe thuis. Maar als je geen pa en moe meer hebt, dan heb je eigenlijk geen, dan is je ouderlijk huis, je thuis is dan weg. Het vaderhuis, dat is intimiteit, veiligheid, teerheid, nabijheid, vertrouwelijkheid. Er is er één die mij meer bemint dan mijn eigen vader of moeder. De hemelse Vader is daar. Ten tweede, de Heere Jezus is daar. Johannes zag die deur in de hemel opengaan en dan mocht naar binnen. En wat zag hij? Hij zag een troon. En op die troon zat iemand. En in Openbaring 5 lees je wie die iemand is. Hij zag een lam staande als geslacht, een leeuw uit Juda's stam. Hij zag Christus als het lam van. Toen Stefanus gestenigd werd, toen ging de hemel open. Wat zag hij toen? Toen zag hij geen palen poorten en hij zag geen licht en hij zag geen mooie kleuren en hij zag geen hof. Hij zag Jezus staan. Hij is het centrale middelpunt, het stralende middelpunt ook. De verlosten zullen staan in de schaduw van die troon. En op die troon, daar zal het lam schieten. Ik denk weer aan een versje uit Johannes 3, ja, die heeft er veel van gezongen. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Schitterend van schoonheid en pracht. Maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus, hem te zien en te staan aan zijn zij. O, welke glorie, ja, glorie van mij, hem te zien. Bij hem te zijn, altijd bij u mogen wonen, bij hem te zijn. Van hem te zingen, naast hem te zitten, dat is de hemel. Eigenlijk weten we heel weinig over de hemel. Ik zit maar een beetje te stamelen vanavond. Eén ding weet ik heel, heel zeker. Als je nou zegt, dominee, het zijn natuurlijk allemaal beelden en zo, hè, om de werkelijkheid te proberen in symbooltaal voor ons een beetje begrijpelijk te maken, hoe heerlijk het daar moet zijn. Maar als je nou zegt, wat weet je nou heel zeker over de hemel, dan weet ik drie dingen heel zeker. En het komt alle drie op dezelfde neer. De Heere Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs. Hoort u dat? Niet, heden zult geen paradijs zijn. Heden zult gij met mij
met Jezus in het paradijs zal zijn. Vervolgens zegt, Paulus in de Filippenzenbrief, in Filippenzen 1, ik wenste wel ontbonden te zijn om, niet in de hemel te zijn, maar om voor eeuwig met Christus te zijn. Met hem. En de derde tekst, dat is 1 Thessalonicense 4, alzo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Ziet u dat hij het middelpunt is? Met Jezus. Ik wens om hem met Christus te zijn. En altijd bij de Heere te zijn. Nou, dat is zekerder dan zeker. Hij. Het lam staande als geslacht. Hij het middelpunt. Staande als geslacht. Ik zie zijn wonden. Die wonden hebben wij geslagen. En toen hebben die wonden ons gered. Daaraan zal ik hem herkennen. En welkom thuis door mijn verlosser, door mijn zaligmaker, door mijn hemelse vader. Nou, dat is het tweede. Vader is er, de Zoon is er, de Heilige Geest is er ook. Johannes zag in de hemel de zeven geesten van God brandend als fakkels, lichtjes voor die troon. De Heilige Geest als de volheid van de Geest, de zeven geesten van God, die laten het volle licht vallen op hem die op de troon zit. Ik stel me zo voor dat de hemel net zoiets is als dat huis op die eerste Pinksterdag. Wat gebeurde er op de eerste Pinksterdag? Toen waren daar de 120 discipelen, dat was de kerk op dat moment, de toenmalige kerk, de allereerste christelijke kerk, die 120 discipelen, die waren in Handelingen 2 op de eerste Pinksterdag. Die zaten daar in die bovenzaal en toen kwam de Heilige Geest en die vervulde het huis. En die vervulde niet alleen het huis, die vervulde ook de harten van die 120 christenen. En ook de monden en ze gingen God geld maken. Nou, dat is eigenlijk de hemel in het klein. Hè, als het vaderhuis waar de Heilige Geest de hele hemel, maar ook de harten van de verloste zondaars helemaal vol zal maken van hem. De Heilige Geest is er ook. En wie er ook is, dat zijn de engelen. De engelen. Michaël, Gabriel, de serafs, dat zijn de zangers. De cherubs, dat zijn de troonwachters. En die zullen juichen. Die hebben gejuicht toen ik tot bekering kwam. Toen ik knielde aan de voet van het kruis, we hebben de engelen gejuicht. En diezelfde engelen, die zullen mijn ziel ophalen, als ik sterf, en brengen bij de Heer. De engelen zullen er ook zijn. De engelen zullen juichen. En toch is er een verschil, want dat vind ik zo kostbaar. Er is een verschil tussen Gods kinderen en Gods engelen. Hij verlost de zondaars, dat zijn Gods kinderen. Maar engelen, dat zijn de boden, zijn de knechten. En wat is er nou meer, een kind of een knecht? Dat zijn natuurlijk kinderen. Door de wedergeboorte zijn wij kinderen geworden van één vader. Door de oudste broeder Christus. Kinderen, knechten die blijven staan op de drempel. In mijn bondsgods woning op de dorpel. Daar staan niet de kinderen. Als ik maar op de drempel van de hemel mag staan, dominee. Nee, dat is geen goede taal dat hij doet. Als ik straks maar met mijn hakken over, als ik maar een hoekje van de hemel mag meekijken, meedoen. Ja, dat klinkt wel mooi, maar dat is geen Bijbelse taal. Op de drempel staan niet Gods kinderen, die zitten op schoot. Op de drempel daar staan Gods knechten, Gods dienaars. Dat zijn de engelen. Engelen zijn getrouwe knechten. Maar verloste zondaars, dat zijn geliefde kinderen. En die staan dichter bij de troon, dichter bij de vader, dan de knechten. Kinderen van de hemel, hoe word je dat? Nou, door wedergeboorte. Dan word je veranderd, dan krijg je een nieuw domicilie. Dan ben je geen aardburger meer, maar dan word je een hemelburger. En hoe word je dat dan, zo'n hemelburger? Nou ja. Ja, dat is een goede vraag. Hoe word je een hemelburger? We hebben gelezen Openbaring 7, hè? Openbaring 7, vanaf vers 13 en zo. Een ouderling antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met de witte klederen. Wie zijn zij en van waar zijn ze vandaan gekomen? Dan antwoordt de engel en ik zei tegen hem, u weet het, mijn heer. Dan antwoordt die engel tegen Johannes, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen en zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Ze komen uit de grote verdrukking. Dat is hun herkomst. Ze komen uit de grote verdrukking. En dan wil ik dat volgens heel praktisch toepassen. Het eerste kenmerk van een hemelburger, dat je wederom geboren bent, dat je hier je vreemdelingschap hebt en boven je vaderland gekregen hebt. Het eerste kenmerk is de grote verdrukking. Dat is heel vaak een kenmerk van Gods kind. Hoe brengt God je tot bekering? Vaak is dat een middel, verdrukking, druk. De Heer doet het liefst door middel van de prediking om je tot bekering te brengen. En God kan het ook doen door middel van zijn zegeningen om je door je knieën te krijgen. Denk maar aan Henoch, de preek van afgelopen zondag. Bij de wieg werd hij wederom geboren. Maar de praktijk wijst wel vaak uit dat voordat we echt voor God op de knieën gaan, dat er verdrukking plaatsvindt. Wat bedoelt u dan? Nou, ja, voor de hemel is vaak, ik zeg niet altijd, ik wil geen weg voorschrijven, maar vaak is voor de hemel pas plaats in ons leven als de wereld vergaat. Menig een is het vaderhuis ingekomen via hongersnood, via een lege wieg, via een faillissement, via een lang ziekbed, via een gedolven graf, via een handicap. Manasse was nooit naar God gaan vragen als hij in de gevangenis zat. Ja, Iris, die overste van de Joden, die had een ziek dochtertje. Als dat dochtertje niet ziek en gestorven was, was Jairus nooit aan de knieën van Jezus terechtgekomen. Maar juist omdat dat dochtertje ging sterven in zijn nood, bracht hem dat in die verdrukking die hij van binnen voelde, die druk bracht hem bij de zaligmaker. Verdrukking. Verdrukking is vaak ook het middel om ons aan de hemel te doen denken. Ik had dat vanavond nog even met de meiden erover aan tafel, mijn vrouw. Ja, dan praat je. Ja. Zijn jullie nou met de hemel bezig, meiden? Nou, eigenlijk niet. Helemaal vol met de studie en afstuderen en werken en zo. Ja. En dat is eerlijk. Je kan weten van de hemel. Je kan zelfs weten dat je naar de hemel gaat en toch leeft dat niet. Wanneer gaat het nou echt voor je leven? Nou, dan krijg je natuurlijk van die meiden de vraag van, en u dan? Ja, dat vind ik wel ook wel een goeie. Zeg, nou, en dat is echt waar. Ja, ik denk misschien meer aan de Maranatenkerk dan aan de hemel. Maar de hemel is voor mij wel dichterbij gekomen op het moment dat mijn oma stierf. Waarvan ik zeker weet dat dat een kind van de Heer was, een blijmoedige christen. En toen, ja, laat ik het zo zeggen, toen viel bij mij het kwartje, nou heb ik een familielid in de hemel. En ik dacht eraan hoe mijn oma daarna verlangde en ernaar uitzag. En ze is ook kalm gestorven. En ik dacht, ja, nou is ze bij de Heer in de hemel. En toen ben ik daar bewuster over gaan nadenken. En ik heb dat later ook gevonden bij andere predikers. Je kan weten dat je bekeerd bent, behouden bent. Je kan weten dat je naar de hemel gaat. Maar je hart trekt daar niet zo naartoe. Het laat je een beetje koud. Totdat er bijvoorbeeld een vriend van je sterft. En waarvan je weet, die is bij de Heer in de hemel. Dan komt die hemel iets naderbij. Want ik weet, ik heb daar een goede vriend boven. Of een moeder, wat ik al zei, of een oma. Nou komt de hemel nog dichterbij, want ik heb een familielid boven. De grote opwekkingsprediker Moody, 19e eeuw, die zei, en toen mijn eigen kind, mijn eigen jongen stierf, toen kwam de hemel nog dichterbij. Want nou heb ik niet alleen familieleden boven, maar ik heb mijn eigen vlees en bloed heb ik boven. Die jongen, kleine jongen, die stierf bij de opwekkingsprediker Moody, die bracht de hemel naderbij voor zijn eigen vader. En zo is het. Zo is het.
Dan ga je daar meer over nadenken.
Tweede kenmerk van een hemel, dus vaak door de verdrukking heen tot bekering. Tweede kenmerk is dat, er staat dan, ze hebben hun gewaden wit gewassen door het bloed van het lam. In vers 14 van Openbaring 7. Ze hebben hun gewaden gewassen, ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Ga je die verdrukking, die levensdruk, die breng je wel tot Christus, maar dat breng je niet in de hemel. He, door een hoop narigheid die je meemaakt, ja, als het niet geheiligd wordt, dat breng je niet in de hemel. Dat breng je wel, kan je wel bij de Heer Jezus brengen, maar wat je in de hemel brengt, dat is niet je levensdruk, maar dat is Christus zijn bloed. Het bloed van de Heer Jezus, dat behoud je. Dat behoud je. Alleen dat bloed, dat behoud je. Er is een kinderliedje dat zingt, lieve Jezus, gij alleen brengt ons naar de hemel heen. Want vergiffenis van zonde wordt slechts in uw bloed gevonden. Dat behoudt, en daarom staat dat hier. En dat is een rijk antwoord. Er was eens een man die droomde, en die werd door een engel rondgeleid door de hemel. En hij zag die grote scharen die niemand tellen kan. En hij was zelf nogal goed hervormd. Dus hij vroeg aan die engel van, al die mensen, zijn die allemaal hervormd die hier zijn? En nee, zegt die engel, er zit geen enkel hervormde bij. Nou, daar was hij een beetje verbaasd over. Zijn ze dan allemaal gereformeerd die daar zijn? Luthers, of Arminiaans, of charismatisch, of evangelisch, of... Nee, zegt die engel, allemaal niks van waar. Nou, wat zijn dat dan voor mensen? En toen antwoordde de engel, in de hemel vraagt men niet tot welke kerk men behoort, maar of men zijn klederen gewassen heeft in het bloed van het lam. Dat is het. Dat redt. Dat baat. Nou, derde vraag lezen we ook in Openbaring 7. Waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking. Hoe komen ze in de hemel tot het bloed van het lam? Wat gaan ze daar doen in de hemel? Wat doen ze? Ja, nou ja, er staat, ze zijn voor de troon. En ze dienen hem dag en nacht. Ze dienen hem dag en nacht. Wat doe je in de hemel? Wat dacht u als kind? Vaak val ik toch weer terug op kindervestjes of kinderlijke gedachten, omdat een kind een beelden denkt. Wat dacht u als kind, wat gaan we in de hemel doen? Nou, daar vond ik er niks aan. Want oma zei altijd, ja, dan is het altijd kerk. Nou, dat vond ik niet leuk toen. Het duurt al zo lang wat de dominee amen zegt. En dan wordt er nooit meer amen gezegd. Dus ja, ik niet altijd even wijs om dat dan te vergelijken met de kerkdienst. Heb je wel eens gehoord van Bob Smalhout? Of is het Bob Smalhout? Een Jood? Ja, Joden zijn toch typische Joden. Joden moppen heb je, Joden streken. En ja, was een hele geleerde man, professor Bob Smalhout. Anesthesist geweest en veel geschreven. Hij zegt, veel mensen willen niet naar de hemel. Die denken dat het altijd een EO-uitzending daar is. En dat ze dan altijd Andries Knevel zullen zien daar. En dat is dan het beeld van Nederlanders. Hè? Alsof er altijd, gaat altijd over geloof. Dat zal iets met de EO te maken hebben. Nou, dat is nou een geseculariseerde Nederlander. Ja. Nee. En ook geen altijd kerkdienst. Maar wat dan? Wat dan? Ja, er zal wel verschil zijn. Er worden niet alleen psalmen gezongen, maar ook geestelijke liederen, lofliederen. Ze zijn er in ieder geval niet in zwart, maar wel allemaal in wit. Ja. Ze zitten daar niet keurig met je handen vouwen, met je handen gevouwen en samen. Nee, en die handen die zullen vol zijn van de palmtakken waarmee ze wuiven, koning der eer. Niet eeuwig niets doen, maar hem dienen. Eeuwig dienst doen. Eeuwig hem te mogen dienen. Als een priester. Met een lange witte gewaden. Dat is ook heel apart, want normaal als je dienst doet, dan schot je je gewaad op. Hè, een gordel eromheen en dan kan je vrij lopen. Maar die gewaden zijn niet opgeschot, die zijn gewoon lang. Dus ze zijn in rust en toch dienen ze hem. Met andere woorden, het dienen zal geen zweet, geen inspanning, geen vermoeidheid geven. Het dienen van God, dag en nacht, dat zal een heerlijk ontspannen werk zijn in feestkleding. Niet meer aftobbend in het zweet van je aanschijn. Niet vermoeiend, maar wel God verheerlijkend zonder zonde. Nou, dat is
Dat is de eerste gedachte. De gezelschap van de hemel. Tweede gedachte, het gemis in de hemel. Een aantal dingen zijn er gelukkig niet. Ik noem er een stuk of 4, 5 op. Het allereerste wat er niet meer zal zijn, dat is er zal geen zonde meer zijn. Geen zonde. Zonde, dat is die bittere bron die begon te vloeien bij Genesis 3 toen de mens ongehoorzaam werd. En die bittere bron, die stroom van ellende die uit de zonde voortgekomen is, die de hele aarde heeft vervuld. De zonde zal er niet meer zijn. Geen vlek, geen rimpel, maar de bruid in het stralende wit. Geen zwarte modder meer. Geen verleiding, geen strijd, geen nederlaag, geen berouw. Geen verwijdering meer tussen God en mijn hart. Geen verlatingen meer. Heere, waar bent u? Er zal geen zonde en geen gevolgen van de zonde. Ook de ziekte zal er niet meer zijn. Niemand zal daar zeggen, ik ben ziek. Is dat een heerlijk vooruitzicht. Gisteravond moest ik nog condoleren bij een jonge vader van 28 jaar. Die laat een vrouw na als weduwe. 28 laat een vrouw na als weduwe. En één zoontje die net zo oud is als onze man. Ongelooflijk, 28 jaar, kanker overleden. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Geen ziekenhuizen meer, geen zieke kamers, geen sterfbedden, geen slapeloze nachten meer, geen betraande ogen. De zonde zal er niet meer. Wat er ook niet meer zal zijn, is de dood. De wereld beheersen, die zeis van de dood die door alle leeftijden heen maait. Van 103 tot 28 of nog jonger. Bij iedere tik van je horloge sterven er mensen. En bij oorlog en epidemie nog veel meer dan 1 per seconde. Altijd maar weer geef en de dood zal er niet meer zijn. De zonde kan het niet uithouden daar waar een heilig God is. Zonde en heiligheid verdragen elkaar niet. En de dood zal het niet kunnen uithouden daar waar de levende God is. Want het leven en de dood kunnen niet samengaan. Zonde en dood zullen daar niet zijn. Graven zullen daar onbekend zijn. Stervenskreten en doodsangsten, die zullen er niet meer zijn. Ook geen rouw zal er zijn. Altijd weer aangrijpend, rouw, verdriet op het gezicht van de mensen. Dood wil zeggen degene die overlijdt, maar rouw wil zeggen degene die achterblijft. En die voelen dat minstens even hard. Degene die achterblijven als weduwe, als wees, als weduwnaar, ontreddend als een schip zonder roer, verloren op aarde. De glans is eraf, de smart, het gemis, de rouw zal er niet meer zijn. Er zal ook geen geschrei meer zijn. Geen tranen. Er zijn zo ontzettend veel tranen. Ook veel soorten tranen. God zal ze allemaal van de ogen afwissen. Geen smart meer daar omhoog. God zal ze met zijn eigen hand uit je ogen afwissen. Lijdenstranen. Tranen van pijn. Tranen van afscheid. Tranen van verdriet. Tranen van verlies. Tranen van teleurstelling. Tranen van berouw. Tranen van scheiden. Al die tranen zullen er niet meer zijn. Ja. Er zal ook geen nacht meer zijn. Dat is al heerlijk. Geen duisternis meer. Het lam zal daar alles en in alles. Hij zal het licht zijn. Geen nacht van strijd en zorgen. Geen nacht van twijfel. Geen nacht van onbeleden zonde. Voor de vromen, voor ons kinderen zal het zijn een dag zonder nacht. In de hel is het precies andersom. Daar is het voor de goddeloze een nacht zonder dat het ooit nog eens dag wordt. Geen tranen, geen dood, geen rouw, geen geschrei, geen pijn. Dat hoort allemaal tot de tegenwoordige wereld. Straks zal dat gelukkig afgelopen zijn. Dat is het gemis. Derde gedachte, dat is het genot van de hemel. Wat is er wel? Wat is er wel? Nou, ik ga een paar dingen noemen. Het eerste wat mij te binnen schiet als ik daarover nadenk is dat er in het Vaderhuis, daar is muziek en gezang. U mag ook zeggen, daar zijn de lofliederen en daar is de aanbidding. Harp en lied, blijde zangers die omringen de troon van het Lam. De lofprijzing zal daar klinken, geen klaagliederen, maar enkel de lof op de drie enige God. Dat is een echte werk van de hemel, God aanbidden. Door genade leer je zingen. Door genade leer je zingen. Hier een beetje gebroken, hier een beetje met een dissonant en hier af en toe met gebrekker en hort het en stoot. Genade leer je zingen, hier beneden. Straks voor je voor de troon en dat voor eeuwig, eeuwig dankbaar. Spurgeon zegt in een mooie preek over de hemel, in de hemel, daar zal ik het hardste zingen. Voor de troon zal ik het hardste zingen en ik zal het diepste buigen voor mijn God, want ik heb het meest aan Gods genade te danken. Nou, toen hij dat zei in een preek, toen stond er een oude vrouw op die zegt, jongetje, ga eens even zitten. Want wat je nou zegt, dat klopt niet. Je hebt een fout gemaakt, dominee. Jij meer aan Gods genade verschuldigd dan ik, nee. Ik was een grotere zondaar dan jij. Ik zal het hardste zingen. Snapt u? We willen allemaal het hardst zingen. Bunyan zegt, zelf van Christenreis, Bunyan zegt, als ik daar binnen mag gaan, dan zullen alle hemelklokken luiden. Dat wonder, hè, dat wonder. Die eeuwige verwondering. Dat lied, als ik nadenk over het lied, dan wordt er tweeërlei liederen gezongen. Er wordt gesproken over de engelen die zingen. En er wordt gesproken over de oudsten, de kerk die zingt. En die zingen niet hetzelfde. Tweeërlei aanbiddingsliederen. Engelen die zingen het lied van de verering. Gods macht, Gods uitverkiezing. Ze zijn uitverkoren engelen. Niet gevallen engelen. Ze zingen over de uitverkiezing, over Gods macht, over zijn koningschap, over zijn rechtvaardigheid, over zijn majesteit. Dat zijn de dienstknechten die zingen van het lied van de verering. Maar verloste zondaars, die zingen een heel ander lied. Die zingen niet alleen maar het lied van de verering van Gods almacht, maar die zingen het loflied op Gods genade. En daar kunnen de engelen niet van zingen, want die weten niet wat genade is. Die hebben niet gezondigd. Die weten dus ook niet wat genade is. Die hebben geen schuld, want ze zijn niet gevallen. Daarom kunnen ze er ook niet van zingen. Ze zijn niet verloren. En daarom hoefden ze ook niet gered te worden. Zij kunnen alleen maar het loflied zingen op de schepper. De maker, de onderhouder, de koning, de regeerder. Maar Gods kinderen, die zingen in de hemel het lied van het Lam. De genade. Het lied van de verlossing. Die knechten, die staan daar voor de troon. Maar die bruid, die mag liggen aan het hart van de bruidegom. En daar mag ze zingen van die liefde die ze heeft mogen ondervinden. Nou, dat is toch geweldig. Dat is geweldig. Knechten omringen de troon. De bruid die mag aan het hart liggen. Engelen zingen van de verkiezende liefde. De bruid zingt van de verlossende liefde. Engelen hebben de verlossing wel gezien. Dat mensen verlost gered werden. Maar ze delen er niet in. Want ze zijn niet gevallen. En daarom zullen de engelen en de verloste zondaars, die zullen samen zingen. Hem ter eer. Maar ik geloof dat ze ook ieder apart zullen zingen. Dat als de verloste kerk gaat zingen van het Lam, dan moeten de engelen zwijgen. En dan mag die grote schare mag zingen van zijn genade. En hoe zingen ze dan? Dat zingen ze niet omdat ze het geleerd hebben uit hun hoofd, maar dat zingen ze warm uit hun hart. Want ze hebben het ondervonden. In de hemel zullen ze zingen met hun hele hart, want ze weten dat God ons verlost heeft. In Openbaring 5 lees je dat. Gij hebt ons verlost. Ik mag er aan in deel aan hebben. En gij hebt ons voor God gekocht met het bloed. Zingende lippen, maar ook zingende harten. Ze zullen zingen niet alleen van de verlossing, dat ze gekocht zijn met het bloed. Maar ze zullen ook zingen van de roeping dat ze gemaakt zijn tot koningen en priesters voor God. Ook zo'n geweldig iets. Wilt u er een tekst bij? Want ik zit wel aan te praten, maar niemand die zegt van dominee, waar staat dat? Dus u zal het er allemaal wel mee eens zijn, denk ik.
In Openbaring 5, hè, vers 8 en 9. 8, 9 en 10. Openbaring 5. In Openbaring 5, dan staat er, en toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied. En zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Hier is de kerk die zingt, hè. En u hebt ons niet alleen gekocht, maar vers 10, u hebt ons ook voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen regeren op de aarde. Dat is het lied van de bruid, van de kerk. En in vers 11 staat het lied van de engelen. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. En hun aantal bedroeg enzovoort. Dus u ziet dat ze niet alleen zingen over dat zij gekocht zijn. Maar ook dat ze gemaakt zijn tot koningen en priesters. Wat een glorie. Niet alleen, ik was niet alleen dat arme slavinnetje, verkocht onder de zonde. En nou heeft de Heer Jezus mij niet alleen vrijgekocht en mijn schuld betaald. En gezegd, nou heb ik je vrijgekocht uit de slavernij, ik heb je schuld betaald en nou laat ik je vrij. Nee, de Heer Jezus heeft niet alleen mij vrijgekocht en mijn schuld betaald, maar toen ik vrijgekocht werd, toen heeft hij gedinkt naar mijn hart en hij wilde mij maken tot zijn bruid. En hij vroeg mij de hand. En hij zei, maar geef me je hart en dan zal ik je maken tot mijn bruid. Dan zal ik je maken tot, van slavinnetje tot prinses, van slaaf tot koningszoon en tot priester. Daar is de strijd voorbij, daar wacht de gloriekroon. En dat voor een zondeslaaf, een gloriekroon, ziet u, niet alleen maar bevrijd van de hel, maar ook gemaakt tot in de hemelse adelstand verheven. Aanbiddelijk. Wij zijn geen begenadigde bedelaars, waarvan God zegt, nou vooruit dan maar ergens een plekje achterin. Wij zijn niet alleen maar begenadigde bedelaars, maar wij zijn gemaakt tot koningen en tot priesters voor onze. De machtigste koning en de machtigste priesters hier op aarde, die hebben een kroon voor 40 jaar, voor 60 jaar, voor 70 jaar en zo. Maar een christen mag de gloriekroon op het hoofd gezet krijgen en dat voor eeuwig. Mag ik nog eens een keer een tegenstelling maken? De goddelozen, ik zeg het nou heel cru, de goddelozen zullen straks een worm hebben die nooit sterft. Knagende worm die nooit sterft. Dat is het verschrikkelijke van de hel. Maar de gelovigen die zullen een kroon ontvangen die nooit verwelkt. Nou, dat is muziek waard, dat is zang waard, dat is het loflied, dat is de aanbidding waard. Gij. Het tweede wat er in de hemel zal zijn, dat is vreugde. Vreugde. Blijde zangers. Die worden vergeleken in de Bijbel met vaten, glazen, kopjes, een vat. Vaten van barmhartigheid. En die vaten van barmhartigheid, die worden gevuld. En waarmee worden die gevuld? De Heere zal die vaten der barmhartigheid, hij zal ze vullen met vreugde. Verzadiging van vreugde, daarmee zal hij zijn kinderen vervullen. Hier is het gemixt. Hier op aarde, dan is het altijd gemengd. Het is zoetheid en zuurheid. Het is licht en donker. Het is vreugde en verdriet. Het is gemengd. Maar straks dan gaat het uiteen. Straks is het puur, ongemengd. In de hemel, ik maak weer die tegenstelling. In de hemel zal er onvermengde, pure vreugde zijn. Louter vreugde. Loutere zoetheid. Louter licht.
En in de hel zal er alleen maar nacht zijn. En duisternis en bitterheid en wening. Jezus zegt, ga in tot de vreugde van uw Heer. Wat is dat? Ga in, gij gezegende. Nu gaat de vreugde soms in je hart. Maar straks mag je de vreugde ingaan. God bewaart de beste wijn altijd voor het laatst. De bruiloft, de vreugde. Als ik aan een kind, ik vraag me weer aan een kind, zo mijn gedachte. Wat vinden jullie dan een heel blij iets? Waar worden we heel blij van? Dan zegt een klein kind, die zegt van nou, mijn grote zus gaat over een paar weken trouwen. En daar kan je al heimwee naar hebben. Nog zoveel nachtjes en dat is het feest. Nou, dat is nou een kind. Maar dat zijn ook de beelden van de Bijbel. Vreugde, denk je aan een bruiloft. Dan denk je aan mooie kleren. Dan denk je dat iedereen blij is. En iedereen gelukkig. Dat er liefde over is. Nou, dat zijn de beelden waarover de hemel gesproken wordt. Daar kan de smart niet leven. En daar kan de vreugde nooit sterven. Het vaderhuis is een heilig feesthuis. En de liefde is zijn banier over mij. Nou, vreugde. Weet je wat er ook is? Niet alleen maar muziek. Zingen, vreugde, er is ook reinheid. Reinheid, heiligheid, zuiverheid. Dat is hier op aarde niet. Hier op aarde is het net als in de ark van Noach. Er waren reine dieren en er waren onreine dieren. In de hemel zullen er geen onreine mensen zijn. Alles wat onrein is, zal de hemelpoort niet doorkomen. Hier is het ook wat dat betreft gemengd. Hier heb je Kaïns onder de Abels. Hier heb je Ismaëls onder de Isaaks. Hier heb je Esaus onder de Jacobs. Hier heb je Judassen onder de discipelen. Dat heb je in de kerk, dat heb je ook aan het avondmaalstafel. Dat heb je onder belijdeniskategezanten. Overal gaat dat doorheen. Hier heb je bokken onder de schapen. Hier is het gemengd. Straks in de hemel is het zuiver. Geen onreine zal ooit die stad binnengaan. En ik zal je nog wat meer vertellen. Niet alleen dat er geen onreine die stad zal kunnen binnengaan. Nu komt er een nieuwe gedachte voor u waarschijnlijk. Maar ook dat er geen onreine die stad zal willen binnengaan. Daar moet u eens over nadenken. En we zullen daar nog wel eens over spreken, maar het is natuurlijk verschrikkelijk, de realiteit van de hel. Maar de hel zit aan de binnenkant op slot. Met andere woorden, de mensen die zouden eruit kunnen. Maar al zou je de mensen van de hel in de hemel zetten, dan zouden ze het in de hemel niet uithouden. Waarom niet? Omdat alles in de hemel heilig is. En dat zijn zij niet. Stel je voor, je bent heel je leven een vijand van God geweest. Je moet niks van God hebben. En je wordt zomaar in de hemel gezet. En je hoort de lofliederen zingen op hem die op de troon zit. Maar hem die op de troon zit is God die jouw vijand is. Je hebt er niks van moeten hebben. En er worden lofliederen gezongen op jouw vijand. En op de troon zit iemand waar je een gloeiende hekel aan gehad hebt. En dat je nou voor altijd moet verkeren in het huis van degene waar je nou de grootste haat tegen heeft. Een ongelovige, iemand die niet wederom geboren is, die houdt het in de hemel geen seconde uit. Dan zal die toch nog liever teruggaan naar die verschrikkelijke plek. Dan dat hij moet zijn in het huis van degene die hij altijd gehaat heeft. Dat is wat. Rijke man, die geschiedenis van de rijke man daar van Lazarus. Die bad niet of hij eruit mocht. Hij bad om verkoeling, maar hij zei, mag ik alsjeblieft bij Lazarus in de schoot? Nee. Iemand die niet wederom geboren is, die wil niet naar een plaats van heiligheid. En dan nog een gedachte. En wat er in de hemel ook zal zijn. Zingen. In de hemel hoeft niet meer gepreekt te worden. Er is altijd gezongen. In de hemel, weer die tegenstelling. In de hemel hoeft niet meer gepreekt te worden. In de hel mag niet meer gepreekt worden. Het aanbod van genade zal daar niet meer klinken. En wij mogen daaronder zitten. Elke zondag weer opnieuw. Wat een dag der zaligheid. Wat een dag der genade. Die kansen die liggen er voor ieder die onder het gehoor van de evangelie is. Maar straks in de hel zal er geen één keer meer klinken. Kom tot mij. Dat is over. In de hel. In de hemel hoeft er niet meer gepreekt te worden. Dan zijn ze al bij hem. Er hoeft geen verzoening, bediening meer plaats te vinden. Want ze zijn bij hem. Maar gezongen wordt er altijd. Gezongen wordt er altijd. En er is vreugde. En er is reinheid en zuiverheid. En misschien is dat nog wel het mooiste. En dan zeg ik een streepje, want dan is het weer genoeg geleden. Weet je, in de hemel, dan zal er ook een verklaring zijn van al onze levensvragen. Dat geloof ik echt vast en zeker. Vind ik zo'n mooi aspect. Misschien hebben we daar ook nog nooit over nagedacht. Nou, dat geef ik u dan mee ter overweging. Een van de grote moeilijkheden van een mensenleven, dat is niet alleen pijn en smart. Maar dat zijn al die onbeantwoorde waarom-vragen. Toen ik gisteravond aan het condoleren was bij die jonge vader van 28 jaar. Daar heb je geen woorden voor. Zo gebeden, beter worden. Gebeurt niet. Geen waarom, heer. Waarom? Normaal zie je als ouders. Die je kind geboren wordt. Als vader en moeder zie je, ben je bij de bevalling aanwezig van jouw kind. Maar wat is het verschrikkelijk als je als vader bij het sterrenbed van je kind staat en je ziet niet de bevalling van je kind, maar je ziet de ogen van jouw kind breken. Nou, dat zijn waarom vragen. Daar kom ik niet uit. Dat brengt me ook in verwarring. Ik wou dat ik de gave van gezondmaking had. Dan zou ik hem de hand opleggen en zou het gelijk gebeuren. En dan gebeurt het niet. Daar kom ik niet uit. We hadden zondag over arguing with God. Dat je met God redeneert. God, ik snap dat niet. Waarom doet u dat dan? 100 keer moet je die vragen, die waarom vragen, inslikken. En toch, die kruipen dan omhoog. Die blijven in je keel hangen. Ik geloof bij het ouder worden dat je dat meer hebt. Dat het steeds meer komt, ook al die vraagtekens. Die doolhof van vragen waar je geen antwoord op krijgt. En dan zeggen de mensen, zegt de Bijbel ook al, ja, na deze zal je het verstaan. Ja, dat is al waar. Ik zou graag nu een antwoord willen hebben, nee. Maar eenmaal, en daar troost ik me mee, zullen alle vragen worden beantwoord. Dat geeft mij een stukje zaligheid, weet u dat? Het woordje waarom zal in de hemel niet meer klinken. Dat zal niet meer worden gehoord. Zoals de zondaar bij het kruis van zijn zonde wordt verlost. Zo zal de heilige bij de hemelpoort van zijn waarom vragen worden verlost. Alle vraagtekens die zal God ombuigen met zijn bako. Zo met Eeuwig mag zeggen. God zal alle vraagtekens ombuigen tot uitroeptekens. Dat geloof ik. Uitroeptekens van zijn wijsheid, van zijn trouw en van zijn liefde. Boven de sterren, daar zal het eens lichten. Daar wordt het alles ontraadseld. Hij wil schoot van dominee... Doornenbal uit Oene. Heb je wel zo gehoord, hè? Dominee Doornenbal uit Oene. Toen hij stierf, toen hij begraven werd, toen speelde de organist bij het uitdragen van de kist. Die speelde dat lied. Boven de sterren, daar zal het eens lichten. Daar wordt het alles ontraadseld, onthuld. En daar verdwijnt het duister. Hier zijn we in het donker, we zien maar door een wazige spiegel, we kennen ten dele. Maar straks zal ik samen met mijn heiland van de hemelhoogte. We lopen hier vaak in een doolhof beneden. Maar straks zal ik met mijn heiland van de hemelhoogte, bij hemels licht, zal ik terug mogen zien op mijn pad hier op aarde. Terugzien. En dan zal ik het ook kunnen overzien. Hemels standpunt. En dan zal ik het ook kunnen zien. Die levensweg die God met me ging. En die levenswond. En die levenszorg. En dat kruis, die doorn in mijn vlees.
De Heer zal dan die levensvragen, hij zal ze niet ontkennen. Hij zal ze niet ontkennen, maar hij zal ze beantwoorden. Zodat dat bittere, dat schrijnende, dat onbegrepene, dat wordt eruit weggenomen. Nou, dat is iets om heerlijk naar uit te zien. Goed, ik stop nu. We gaan nog een versje zingen. En dan zet ik een streepje hier, want ik ben op de helft van blaadjes. En dan gaan we volgende keer bij Leven en Welzijn, dan gaan we verder. En dan wil ik iets gaan zeggen over of er herkenning is in de hemel. En hoe het zit met kinderen, kleine kinderen in de hemel. Zulke vragen proberen we dan te beantwoorden. Goed, we gaan nu een versje zingen. En is er nog gerekend op een bak koffie? Ja?
Oh, geweldig. En dan wil ik echt 9:30 gestopt zijn. We zingen Psalm 73. Psalm 73. Daarvan vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Goed mensen, wij hebben nog een paar minuutjes over. En ik wil graag u gelegenheid geven, jullie gelegenheid geven om een vraag te stellen. Ik weet niet of ik er antwoord op kan geven, maar ik wil die gelegenheid wel nemen. Aan u geven. Ja, 1, 2 is jij. 3, Frank. De 7 geesten. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Ja, nou, daar heb ik 2 antwoorden op. Nou, het is niet mooi dat ik er antwoorden op heb. Het zou mooi zijn, dan zou je voldaan zijn met die antwoorden. Het eerste is dat natuurlijk het getal 7 ook altijd een getal is, wat niet bij de mens hoort, maar wat bij God hoort. Hè? Dus dat, het heilige getal ook een getal van de volheid. Hè? Dus je kan ook zeggen, de zevenvoudige geest is de geest van in al zijn volheid. Maar ik heb nog een pijl op mijn boog. En dat is dat die 7 geesten eigenlijk in Openbaring een verwijzing is naar het Oude Testament. He, zoals je weet is de boek de Openbaring zitten heel veel Oud-Testamentische teksten in verweven. En ik denk dat die 7 geesten te maken hebben met Jesaja 11 vers 2. Waar wordt gezegd, telt u even mee, op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid, de geest van inzicht, de geest van raad, de geest van sterkte, de geest van de kennis en de geest van de vreze des Heeren. Ja, hier wordt de geest eigenlijk in Jesaja 11 genoemd met een zevenvoudige toestand of zevenvoudige eigenschappen. Zo is, ja, zoiets. Dus hier. En dat, ja, inderdaad, dat heeft natuurlijk ook te maken met die kandelaar. Heb ik ook inderdaad ook proberen te zeggen. Dat die 7 geesten die branden als fakkels voor de troon. En dat heeft natuurlijk de symboliek van de menorah, de kandelaar. Hè, die dus branden in het heilige om het licht te werpen op uiteindelijk op de troon. Waar God woont, troont en waar het lam is. Zo is het, zo is het. Ja. Ja, daar kan ik iets over. Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Nou, het gaat eigenlijk met name om niet dat je alles weet wat er te weten valt, maar wel dat je met name nu in dit leven je bidt, je hebt een leven met de Heer en je bidt om dingen, je bidt ernstig om dingen,
en er gebeurt gewoon, je krijgt voor je gevoel geen antwoord. God gaat een andere weg dan je denkt. En dan, ja, dan vallen eigenlijk jouw verwachtingen vallen wat dat betreft in duigen. Ja, je snapt niet waarom God die weg gaat. En ja, als je soms wat ouder bent en je kijkt terug, dan zijn er wel een aantal dingen waarvan je zegt van, hé, nou snap ik waarom God toen nee zei. Maar niet alles. Wel een aantal dingen. Hè. Nu ik ouder ben, ik denk van, nou, toen ik jonger was en toen ging dat niet door. Maar later kwam er dat voor in de plaats. En nu kan ik dat plaatsen. Oh, toen was ik erg teleurgesteld dat het ene aan mij voorbij ging. Maar God wilde kennelijk dat ik die weg ging. En daar ben ik doorgegaan. En nou is mijn leven, ja, tot een ander plan terechtgekomen. Maar wel, het is wel goed gekomen. Terwijl ik toen op dat moment bij die teleurstelling dat niet overzag. Hè. Dus als je ouder wordt en je kijkt terug, dan kun je sommige dingen kun je plaatsen. Kun je zeggen van, ja, dat is toch uw trouw geweest. Ook al snapte ik dat toen niet. En ik denk dat als het gaat over jouw specifieke levensvragen, dat straks in de hemel, dat gij zult het na deze verstaan. Hè? Dus dat je als het ware toch op die vragen die nu zo branden in je keel, of zo zwaar liggen op je hart, dat dan God zegt, ja, maar toen was ik er ook. Ook al dacht je dat ik je liet vallen, ook al dacht je dat ik zweeg, ook al dacht je van, nou, de Heer is nu weg. Ik heb zo gebeden, maar u gaf het niet en ik bleef donker. Kind, toen je het zo moeilijk had, toen heb ik je toch gedragen, hè? Zoiets. Hè? En dat zal dan ook de rust geven van, heren, nu zie ik het, dat u in trouw mij verdrukt hebt. Hè? Dus dan gaat het niet zozeer om de alwetendheid van alles, maar wel over de dingen waar je nu, wat nu zo zwaar is, en waar je dan van God vandaan mag zien, het is toch goed dat u dat gedaan hebt. Dus jouw specifieke levensvraag. Nog één, zag ik, ja. Drie vragen. Kijk, een goede katrezant, hè. Alle goede preken worden in drie punten gehouden, dus. Ja. Ja, de hemel der hemelen, dat is eigenlijk een uitdrukking in de taal van het Oude Testament, het Hebreeuws. Staat het woordje Shamayim en dat betekent hemelen. Hemelen. Nooit over hemel, maar altijd over hemelen. En Paulus die herinnert eraan als hij zegt van ik ben geweest in de derde hemel. En ik heb er onuitsprekelijke dingen gezien en onuitsprekelijke woorden gehoord. De derde hemel. Nou, wat is dan de eerste hemel? Als dan de tweede hemel zou je denken. Hè? Is er nog een vierde? Nee, een vierde is er niet. Hoewel, in de Koran hebben we de zeven. Maar de Bijbel gaat er niet verder dan de derde hemel. Nou, er zijn twee verklaringen. De eerste verklaring is dat mensen zeggen, nou, de eerste hemel is gewoon wat je ziet, dat is de wolkenhemel. De tweede hemel is daarachter de sterrenhemel. En dan die derde hemel, dat is inderdaad de hemel der hemelen. Zoals je het heilige der heiligen hebt, hè, dat allerinnigste. En dat is de plaats waar God woont. Nou, dat is één verklaring. Dat is de gereformeerde verklaring. Ik ga nu een evangelische verklaring geven. En daar vind ik ook wel wat in zitten, eerlijk gezegd. Een aantal evangelische theologen die zeggen dit. De eerste hemel, dat is inderdaad gewoon de zichtbare hemel, wolken, sterren. Maar die tweede hemel, dat is als het ware die tussenfase, de hemelse gewesten, waar de Satan en de demonen ook bivakeren. Hè, de Satan wordt genoemd de overste van de macht der lucht. En dan de derde hemel is de plaats waar God woont. We lezen bijvoorbeeld, heel interessant, daar ga ik nog een keer over spreken volgend jaar, we leven er wel bij. Als het gaat over engelen en demonen, dan ga ik inderdaad, als het gaat over dat God antwoord geeft aan Daniel, en dan zendt God een engel vanuit zijn woonplaats, en die moet dan naar Daniel op aarde. Maar dan wordt hij in die tweede hemel, die hemelse gewesten, wordt hij tegengehouden door demonen, die engel. 3 weken lang. En dan vindt daar in die onzichtbare wereld een strijd plaats. En dan na 3 weken krijgt Daniel dat antwoord. Dus die tussenbaan als het ware. Ja, dat is ook de plaats waar de onzichtbare machten heersen. Nou, dat vind ik, could be.
Tweede vraag. Ja, goede vraag. Misschien dat ik daar volgende keer. Dat moet ik even opschrijven, die gradaties. Dat is weer een punt voor de volgende keer. Gradaties. Terecht, ik denk dat dat inderdaad waar is. Alleen, hoe moet je dat dan zien? Kijk, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn. Wat de Bijbel zegt en dat de Bijbel het zegt, dat geloof ik. Maar hoe wij dat dan ons moeten voorstellen, dat is natuurlijk weer vraag 2. Dat er gradaties zijn in de straf, dat is billijk, dat is ook rechtvaardig. Niet iedereen wordt voor alle vergrijpen even zwaar gestraft. Maar ook in de hemel zal er gradaties zijn in beloning, in genade. En ik heb dat wel eens voorgesteld met Abraham en Lot, hè. Abraham was zo trouw en toegewijd. En Lot was natuurlijk ook wel een kind van God. Maar die liep de kantjes er vanaf in Sodom en in enzovoort. Alle twee zijn ze wel zalig. Maar er is wel verschil. En oude verklaarders, die hebben dat wel eens zo toegepast. En dat vind ik ook wel een mooi beeld. Kijk, je moet het eigenlijk. Iedereen is vol in de hemel. Er zal geen jaloersheid zijn of geen gemis. Iedereen is vol van God. Ik had het net over die vaten der barmhartigheid, die kopjes, helemaal vol. Maar als iemand nou trouw en toegewijd is geweest in zijn leven hier op aarde, dan zal zijn genadeloon meer zijn. En dan kan je wel voorstellen, als Abraham is een hele grote emmer. En die emmer, een heel groot vat, een kruik. En die emmer die zal helemaal vol zijn van de vreugde en de heerlijkheid van de Heer. Hij kan heel veel bevatten van Gods heerlijkheid. En Lot, ja, is ook in de hemel. Maar die is geen grote emmer, dan een klein vingerhoedje. Maar ook helemaal vol. Hij zal niks missen, maar hij is helemaal vol van God. Alleen hij zal er niet zoveel van kunnen bevatten, omdat hij op aarde toch ook eigenlijk niet trouw geleefd heeft. En dus alle twee vol. In de hemel is het vol. Geen gebrek, geen half vol. Alle twee vol. Alleen bij de een is het klein is vol, en de ander is het hele groot. Die kan veel meer van God bevatten. Nou, dat vind ik een mooi beeld om zoiets een beetje duidelijker te maken. Nou, veel verder kom ik ook niet, maar. Ja. Dat is ook weer een mooie vraag. De hele avond erbij. Nee, weet je wat? Ik vind het wel heel boeiend. Want ik heb nog nooit hier een lezing over gehouden. Maar de juiste vragen zijn boeiend. Want kijk, ik kan er wel een richting geven. Maar het zijn natuurlijk dingen wat. Ja, de helft is nog niet aangezegd. Dus het blijft stamelen. Het blijft zoeken naar wat zou de Heer daarmee willen zeggen. Hè? God heeft ons iets ervan geopenbaard. Om onze heimwee, onze nieuwsgierigheid, ons verlangen op te wekken. Maar nooit om onze verstand te bevredigen, want zo zit het dus. Nee, om onze nieuwsgierigheid op te wekken. Als het gaat over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan zie je eigenlijk, op Openbaring 21, dat wat voor ons nu erg gescheiden is, de hemel is boven, de aarde beneden. Maar in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de eeuwige toestand, geloof ik dat die hemel en aarde veel meer op elkaar betrokken zullen zijn. Dus zoals het was in het paradijs. God kwam elke avond kwam hij aanwandelen. Zomaar. Hè? Dus niet dat hij elke avond van beneden naar van heel erg boven hoog vandaan naar beneden kwam. Nee, dat was heel erg op elkaar betrokken. Vandaar dat er ook staat dat de tent van God was bij de mensen. Gods soeka, Sukkotfeest. Gods tent was bij de mensen. En toch geloof ik, al woont God bij de mensen, het is in een tent. Het eigenlijke vaderhuis, dat is ook de eigenlijke plek. Dus hij verschijnt, hij bivakkeert onder de mensen. Je zou kunnen zeggen, er is een hemelse kant en een aardse kant. Een nieuwe hemels, de hemelse kant, een nieuwe aarde. Maar betrek dat heel dicht op elkaar. Er zal verkeer zijn onderling. Maar niet in termen van hele grote afstanden. Ik denk dat de hemel wat dat betreft ook dan veel dichterbij zal zijn dan wij ooit kunnen voorstellen. Maar er is wel een nuanceverschil, denk ik. Tussen de aarde, het aardse
En uiteindelijk waar God uiteindelijk in het vaderhuis ook definitief van eeuwigheid al woont.
Ja, dus het is meer accentverschillen, zo zou ik het willen zien. Ja.
Ja, nee, dat niet. Ik geloof inderdaad dat er altijd wel enig onderscheid zal zijn. Dat wel. Alleen meer op elkaar betrokken. Mensen hebben ook wel eens gezegd, het zal als een Jacobs ladder. Hè. Zal dat ertussen zijn, hè? Als het communicerende vraag. Ja. Nou goed, het zijn weer mooie vragen om mee af te sluiten. We zetten even een streepje. Ja, in december is het druk, dus dan gedijt. We hopen in januari, hopen we verder.
Dank voor uw aandacht. We zingen nog op psalm en dan eindigen we met een dankgebed. Laten wij zingen psalm. Even kijken. Ja, laten we zingen psalm 24 vers 5. Johannes zag de deur in de hemel geopend, verhoogd o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog. Psalm 24 vers 5. Eindigen met een dankgebed. Getrouwe Heere, Hemelse Vader, wij danken u van harte voor deze avond. Heer, als uw woord open gaat en we mogen een blik slaan in de toekomst, in die heerlijkheid die u bereid hebt voor al degenen die u lief hebben. O Heere, daarboven is een heerlijk land. O zo schoon. Wat zal dat zijn? Dat we daar mogen aankomen en we u mogen zien en te staan aan uw zij. Heere, daar kunnen we nu al van zingen. Maar geef dat we ook dat verlangen meer en meer mogen hebben. Als we ouder worden, dan voelen we de zwakheid en de sterfelijkheid van ons lichaam. Als we ouder worden, dan krijgen we meer rouwkaarten dan trouwkaarten door de brievenbus. Geliefden, bekenden, familieleden ontvallen ons. En als we dan mogen weten dat er huisraad boven is, dat de geliefde, familieleden, gezinsleden al bij u mogen zijn, dan komt de hemel dichterbij. Heere, geef dat we hier op aarde vreemdelingen mogen zijn. Want wie heimwee hebben, die zullen straks bij u thuis mogen komen. Wat een heerlijke plaats, o God, dat u spreekt over het vaderhuis, dat thuis. Dat thuis, wat net zo eigen zal zijn als we nu zo naar huis gaan. En als er nog geliefden zijn die op ons wachten. Heren, als er geen geliefden meer zijn, omdat die door de dood ons ontvallen zijn. Mogen wij ons dan vanavond, vannacht ook gedragen weten door uw liefde. En danken u, Heren, voor uw kostbaar woord. Blijven uitzicht. Mag het vuurtje branden blijven. En bewaar ons voor al te veel aarde op het vuur van de hoop. Want dan gaat het vuurtje uit. Die hoop op de hemel op u moet al ons leed verzachten. Dan kunnen we toch ons hoofd omhoog heffen. Want we mogen weten, het einde, dat zal het. Zeer verre weg het allerbeste zijn. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw evangelie.
dat u ook verdrukking, maar ook de prediking en ook zegeningen wil gebruiken. Om ons te brengen aan uw voeten, achter het bloed van het lam. En zo achter u aan eenmaal de hemel te mogen binnengaan. Zegen u het woord rijkelijk, behoed ons op weg naar huis. En breng ons de volgende keer weer bij elkaar in Jezus' naam. Amen.